Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststelt. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden.
Controleren of verhalen wel kloppen, of de feiten wel op orde zijn, dat is cruciaal in tijden van fake news en desinformatie. Maar het leven van factcheckers wordt er niet makkelijker op. Opvallend vaak worden ze voor de rechter gesleept door mensen die liever in hun eigen waarheid blijven geloven en geen kritiek dulden. Factcheckers onder vuur, daar gaan we het over hebben in deze nieuwe aflevering van Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met collega-wetenschapsredacteuren George van Hal en Maarten Keulemans. En straks spreken we ook nog Elisabeth Bik, een wetenschapper die nu juridisch onder vuur wordt genomen, puur omdat ze op fouten wijst in iemands onderzoek. George, help ons even. Elisabeth Bik, wie is dat?
Ja, je kent haar misschien nog van vorig jaar. Toen hadden we haar werk ook al in de krant, omdat ze een beeldfouten had opgespoord in een publicatie van onze oud-minister Ronald Plasterk. Want dat is de manier waarop ze meestal dingen opspoort in vakpublicaties. Dat is wat zij doet. Ze is een soort fraudedetective. En zij kijkt dan vaak naar beelden, naar vlekjes die bijvoorbeeld in twee plaatjes voorkomen en precies dezelfde streepjes en contouren en achtergrondruis hebben. En dan denkt ze, misschien is dit stukje van het beeld wel gecopy-paste hier op dit beeldje. En dat is eigenlijk natuurlijk niet de bedoeling in een vakpublicatie. Daar moeten al die beelden moeten origineel zijn. En dat kan duiden dat er gesjoemeld is met zo'n vakartikel. Maar ze doet dat dan niet alleen met beelden. Ze doet dat ook door gewoon te kijken naar artikelen in het algemeen. Of de data wel helemaal op orde is. Of dezelfde proefpersonen overal weer terugkomen. Nou ja, noem het maar op. Allemaal manieren waarop je fraude zou kunnen plegen met wetenschappelijke data en in wetenschappelijke vakartikelen. Die pakt zij aan. En dat doet ze dan vaak op een website dat heet PubPeer. Dat is een soort publieke peer review. Peer review is de vakterm die wetenschappers gebruiken voor het nalezen van hun eigen, van elkaars werk, om te zien of alles goed is gedaan. Daarmee zou je in theorie alles moeten kunnen ondervangen, maar in de praktijk is dat natuurlijk vaak niet zo en glippen niet helemaal in orde zijnde vakpublicaties alsnog door de mazen van de manier waarop de wetenschap dit aanpakt. En dan op websites als PubPeer kan werkelijk iedereen meepraten. In de praktijk doen alleen mensen dat die toch nog alsnog een beetje verstand van zaken hebben. En die kaarten dan problemen aan die ze zien in dat soort artikelen. En auteurs van die artikelen krijgen daar dan ook automatisch zelfs nog een mailtje van in de inbox.
Zo van, er klopt iets niet in je artikel, denken wij. Ja. Hoe liep dat af bij meneer Plasterk? Ja, oud-minister, maar daarvoor was hij ook gewoon prominent wetenschapper. Hij is inmiddels ook weer in de wetenschap actief.
Nou, in dit geval ging het om een publicatie van hem in het vakblad Science. En dat is dan uiteindelijk, wel na veel gedoe, teruggetrokken. Dus dat artikel mocht niet in het blad blijven staan.
Dus deze mevrouw heeft een fout ontdekt in een wetenschappelijk artikel van onze minister. En dat die bleek blijkbaar zo ernstig te zijn dat dus gewoon dat hele artikel moest worden teruggetrokken.
Ja.
En het is dan niet per se gezegd dat het fraude is, toch?
Nee, dat is niet per se gezegd. Nee. Nou ja, je kunt natuurlijk 1000 manieren verzinnen waarop dit soort foutjes erin kunnen sluipen. Hoewel in dit geval waren er twee afbeeldingen waarbij dan echt een hoekje gecopy-paste was op een ander plaatje. Zo zag het er althans een beetje uit. Dus je kunt je moeilijk voorstellen dat dat per ongeluk is gebeurd. Maar ja, je kunt het ook niet uitsluiten. Je kunt niet bewijzen dat daar bewust iets gedaan is. En ook niet dat dat bewust gebeurd is om lezers van dat artikel om de tuin te leiden of iets dergelijks.
Ja, je zegt dan wel van, het kan op 1000 manieren per ongeluk gaan, maar noem er eens een paar van die 1000. Dat lijkt me toch wel een beetje stom eigenlijk als je zoiets doet.
Nou, dat lijkt me ook. Maar je kunt misschien per ongeluk een hoekje van je plaatje over een ander plaatje heen plakken. Ja, het wordt allemaal wel heel onwaarschijnlijk. Maar je kunt, stel je moet hier uiteindelijk voor de rechter komen en je moet echt bewijzen dat iemand daar bewust fraude gepleegd heeft. Dat is natuurlijk heel erg lastig. Ja. Maar ja, voor de goede verstaander, die weet waarschijnlijk wel wat er gebeurd is als je zoiets ziet.
Ja.
En nu heeft deze Elisabeth Bix, ze woont in Amerika, maar ze heeft Nederlandse roots, hè, als ik het goed heb.
Ja, ja.
Nu heeft zij kritiek op het werk van, deze keer niet Ronald Plasterk, maar ene Didier Raoul. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
Ja.
Seki.
Ja, ja, die Didier Raoul. In dit geval is er dus geen beeldfraude wat zij heeft opgespoord. Maar hij heeft een artikel gepubliceerd over, en dit is een naam waar ik altijd mijn tong over breek, over hydroxychloroquine. Ik zeg toch altijd maar liever gewoon HCQ. Als middel tegen COVID, tegen corona, als potentieel geneesmiddel. Dat is iets waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie overigens zegt dat er geen enkel bewijs voor is dat HCQ als middel echt werkt. Maar deze meneer doet daar wel vaker onderzoek naar en had dus één paper gepubliceerd waar dan in stond dat middel werkt.
Ja, het is vooral ook bekend van Trump. Hè? Dit is het middel wat Trump toen ging uitventen van, nou ja, als je hydroxychloroquine neemt, dan kan het zelfs, virus geen kwaad meer.
Zelfs mede naar aanleiding van dit vakartikel. Dus dit vakartikel is volgens mij geretweet of iets dergelijks door Trump. En kreeg daardoor dus ook heel veel media-aandacht, dit vakartikel. En zij is zich daarin gaan vastbijten. Zij heeft gekeken van, nou, wat is dat nou voor een artikel? En daar had ze een aantal dingen die bij haar al van tevoren alarmbellen deden rinkelen. Zoals dat het binnen 24 uur vanaf indienen naar acceptatie was gegaan bij het vakblad. Dus dat is wel heel weinig tijd om een gedegen peer review te doen. Toen dacht ze, nou, dan ga ik er maar eens even beter naar kijken. En zo bleken er ook uit mijn hoofd 6 van de proefpersonen in het artikel soort van te zijn verdwenen. Daarvan zijn er dan 3 verplaatst naar de intensive care. Eentje is overleden en die zijn vervolgens uit de resultaten gelaten omdat ze gestopt zijn of gestopt waren met het nemen van de middelen. Ja, als je op de IC ligt of als je dood bent, dan is het ook even wat moeilijker om zo'n middel in te nemen natuurlijk. En dat kan de uitkomst vertekenen van de conclusies van dat onderzoek. Want in totaal zaten er iets meer dan 20, ik geloof 24 of 26 proefpersonen in dat vakartikel. Dus dit is dan best een groot aantal als er ineens 6 van die proefpersonen uit het onderzoek verdwijnen.
Maar dat zit dus in de hoek van, we gingen het testen op zoveel mensen.
Ja.
Bij 20, die kregen helemaal geen last van corona. Maar er gingen een aantal belanden op de IC of die gingen dood. Maar die laten we even weg. En dan concludeer je van, topspul, dat hier gewoon chloroquine.
ja, zo'n beetje. Ja, een beetje kort door de bocht. Maar ja, dat is hoe het gegaan is. Ja.
Ja. Jij kent die Raoul ook wel, toch?
Ja, dit is een hele bekende zaak inderdaad. Het gekke is ook, het verbaast me dat Elisabeth Bikker nu hiermee bezig is. Want het was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat het gewoon wel best wel rammelend onderzoek was. En wat mij wel echt fascineerde, dit kan iedereen bedenken het is niet zo heel netjes onderzoek als mensen doodgaan en je laat ze weg. En toch wordt deze man als een enorme held gezien in de tegenbeweging van het coronaprotest. Hè? Mensen die tegen de coronamaatregelen zijn.
Ja.
Die hebben heel lang heel hard geroepen van dat hydroxychloroquine topspul is bewezen in Frankrijk door DJ Raoul.
Ja.
En het is schandalig dat wij dat niet mogen voorschrijven. Jullie van de media, wij dus. En het OMT houdt dat onder de pet.
Ja.
Want er moet geld verdiend worden aan vaccins. Nou, bla bla bla. Dat
complotverhaal. Okay. Dat vroeg me altijd af zo van, wat voor belang zouden artsen er wereldwijd bij hebben? Of media om te zeggen van, om te verzwijgen dat er een of ander topmiddel is tegen corona.
Ja, in de verwrongen, gekke wereld van dit soort mensen is het al heel snel een complot om te verhullen dat er iets is wat heel makkelijk is. Een makkelijke uitweg uit de crisis. En dat zie je heel vaak bij die protestmensen. Die willen heel graag een makkelijke oplossing.
Ja.
Die willen graag het raam openzetten en corona is weg. Ze willen ivermectine slikken, dat is ook zo'n middeltje. Mm-hmm. En het is weg. Of je neemt hydroxychloroquine en het is weg.
Ja.
Dus het is bizarre zaak, moet ik zeggen. Dus, ook heel goed dat er gewoon wetenschappers zijn die zich daar serieus in vastbijten. Want het is natuurlijk ook heel makkelijk om toch te zeggen kijk het maar.
Ja, wat vertel eens. Want die Elisabeth Bik die wijst dus op fouten of vermeende fouten in dat onderzoek van die meneer Raoul over hydrochloroquine.
Ja.
En toen zei meneer Raoul, die zei van, wat goed dat je me hierop wijst, ik corrigeer het, toch?
Of ja, een mooie wereld zou dat zijn, hè? Als het
dat zou een mooie wereld zijn, maar hoe reageerde die in het echt?
Nou ja, hij vond dat echt verschrikkelijk, denk ik. Hij ging haar in elk geval beledigen. Ik heb hier ergens een lijstje met dingen die Le Monde, de Franse krant, had opgezomd. Die heeft zijn uitspraak op een gegeven moment uitgepluist en op een rijtje gezet. Een gek heeft hij er genoemd, een heksenjager, een stalker, een mislukte onderzoeker. Nou ja, dat waren allemaal dingen die hij in verschillende media over haar gezegd heeft. Zijn collega Eric Charbrière, ik weet ook niet of ik zijn naam helemaal goed uitspreek, die bestempelde haar op Twitter zelfs tot, en daar moest ik eigenlijk stiekem wel een beetje om lachen, tot een mestkever die allerlei shit verzamelt. Nou ja,
okay.
Dit soort dingen gebeurde dan. En dat waren de onderzoekers zelf, maar ook zijn aanhangers begonnen haar haattweets te sturen en nou ja, gewoon allerlei ellende kreeg ze over zich heen nadat ze die kritiek had geplaatst. Dat was overigens al heel snel, dus nadat hij zijn voorpublicatie had gedaan, dus nog voordat het in het vakblad terecht was gekomen, had zij al op papier dit aangekaart, echt in de dagen nadat het gepubliceerd was. Dus het speelt al wel een tijdje, deze zaak. En al die tijd krijgt zij al die ellende van zijn aanhangers over zich heen. Op een gegeven moment werd door die collega van Raoul zelfs haar adres op Twitter geplaatst. Die tweet is inmiddels weer verwijderd. Maar ja, goed, haar adres circuleert dus ook onder die aanhangers. Ze heeft overigens nog geen nare mensen aan de deur gehad. Dat heb ik er gevraagd. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar zo begon het een beetje. En uiteindelijk hoorden ze dus via de media dat ze ook is aangeklaagd voor een rechtszaak in Frankrijk. Wat natuurlijk opmerkelijk is, want zij woont zelf in Amerika en ze is Nederlandse. Maar ze is dus in Frankrijk door deze Franse onderzoeker aangeklaagd. In Marseille, om precies te zijn. Tenminste, dat heeft ze gehoord. Want dat is een beetje het gekke van het Franse rechtssysteem. Zij heeft daar geen brief van gekregen. Er is geen rechtszaaknummer of iets anders. En ik ben dat eens gaan uitzoeken, want ik dacht van ja, maken ze dan gewoon een grapje of doen ze dit om er een beetje op de kast te jagen terwijl er helemaal geen rechtszaak is, weet je wel. Als Nederlander dacht ik, ja, hier moet je toch van op de hoogte gesteld worden, hè, als je partij bent in een rechtszaak. Maar dat Franse systeem werkt iets anders. Ze is beschuldigd binnen het strafrecht en dan gaat er eerst een procureur gaat onderzoek doen. En dat is een proces dat kun je een beetje vergelijken met ons politieonderzoek. De politie wordt er ook vaak voor ingeschakeld. En op dat moment is iemand, in dit geval dus Elisabeth Bick, officieel nog geen partij. En die procureur die moet gaan beslissen of er uiteindelijk een echte rechtszaak of een echt gerechtelijk onderzoek komt. Dus ze wordt al wel onderzocht. De klacht wordt onderzocht. En daar hoor je normaal gesproken niks van, behalve als mensen daarover uit de school klappen. En die Raoul en zijn advocaat hebben het in dit geval in de media gebracht dat zij die aanklacht hebben ingediend.
Weet je, laten we er gewoon eens even gaan bellen hoe het nu met haar is, met Elisabeth Bick. En of ze al iets meer weten over die rechtszaak.
Ja, goed plan.
We bellen met mevrouw Elisabeth Bick. Zij zit nu in Amerika, maar ze spreekt heel goed Nederlands, want ze is gewoon van oorsprong Nederlands. Mevrouw Bick, ik ben even nieuwsgierig. Want voor mensen die de wetenschappelijke wereld niet zo goed kennen, hè, wat voor belang zou een wetenschapper hebben om te sjoemelen met zijn onderzoek? Of met haar onderzoek? Of met plaatjes in zijn of haar onderzoek?
Nou, ja, elke wetenschapper moet eigenlijk publiceren. De publish or perish dilemma, waar je dus als je niet publiceert, dan tel je niet mee als wetenschapper. Je, van alle wetenschappers wordt toch wel verwacht dat ze per jaar zoveel papers publiceren. Afhankelijk van je carrière kan dat één paper per jaar zijn of meerdere papers per jaar. Maar als je niet publiceert, dan tel je niet mee. Dan krijg je misschien geen promotie. Je krijgt misschien geen aanstelling als een postdoc of een professor. Mm-hmm. Dus iedereen voelt die enorme drang om maar te publiceren. En voor sommige mensen telt het meer hoeveel ze publiceren dan wat de kwaliteit daarvan is. Dus de kwantiteit is belangrijker dan de kwaliteit. En ja, dat leidt ertoe dat sommige mensen gaan sjoemelen om toch maar een paper te produceren. Want het is nou eenmaal zo in wetenschapspublicaties dat een positief resultaat mooier is en leuker om te publiceren dan een negatief resultaat. Dus mensen voelen die neiging om dan maar misschien een positief resultaat te photoshoppen.
Zo van als ik 4 jaar ergens op gestudeerd heb van of een bepaald middel patiënten helpt of niet, dan is het een stuk leuker om na die 4 jaar te kunnen zeggen ja, het helpt. Dan ja, dat je zegt natuurlijk. Zo van ik heb er 4 jaar voor doorgeleerd en de conclusie is eigenlijk van het doet niet zoveel. Dat is natuurlijk minder leuk om te melden.
Ja, dat is minder leuk. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat negatieve resultaten net zo belangrijk zijn, en dat zijn ze ook, dan positieve resultaten. Want het is heel belangrijk om te melden dat misschien iets niet werkt. Want anders zou een ander misschien dat ook nog een keer gaan proberen. En het is belangrijk om te melden dat het niet werkt, zodat andere mensen weten, oké, we kunnen iets anders gaan proberen, want dat heeft iemand anders al uitgezocht. En het is natuurlijk ook voor wetenschap, als je resultaten publiceert die niet echt gebeurd zijn, dan kan een ander daar ook heel veel tijd aan besteden om die dingen te proberen te reproduceren. En als ze nooit gebeurd zijn, dan kan een andere wetenschapper daar weer heel veel tijd aan verliezen. Dus het is heel belangrijk dat mensen niet gaan sjoemelen met de wetenschap.
En hoe reageren wetenschappers doorgaans als u ze op een fout in hun artikel wijst? Zeggen ze dan top, dankjewel?
De meeste mensen zijn daar niet zo blij mee. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Natuurlijk is het nooit leuk om kritiek te krijgen op je werk. En als een ander een fout vindt in je werk, ja, dan moet je toch wel even slikken om te zeggen, oh, dankjewel, ik ga dit verbeteren. Maar in sommige gevallen vind ik geen eerlijke fouten, maar vind ik resultaten die erop wijzen dat mensen hebben gesjoemeld. En dan worden sommige wetenschappers heel erg boos.
En dat is nu ook gebeurd bij een Franse meneer, Didier Raoul. Waarom u ineens in een soort mondiale wetenschappelijke juridische wervelstorm bent beland?
Want
deze meneer had een onderzoek gepubliceerd met de strekking hydrochloroquine helpt. En nu heeft hem gewezen op wat fouten in zijn onderzoek. Van hier gebeuren gekke dingen. Maar nu heeft hij u aangeklaagd. Toch?
Ja, dat klopt. Ik had dus in maart een kritiek geschreven op die ene paper over hydroxychloroquine. Maar ik had daarna ook een aantal van zijn andere papers onderzocht. Dit is een meneer die heel veel gepubliceerd heeft. Hij is ook microbioloog, net als ik.
Mm-hmm.
En hij heeft iets van 3500 papers gepubliceerd in zijn carrière. Wat enorm veel is, enorm veel. Je kunt je niet voorstellen dat hij echt bij al deze papers zelf betrokken is geweest. En ik had al verhalen gehoord dat er misschien in zijn lab dat er wel meer problemen zijn gevonden met andere papers van hem. En dat hij een beetje een bully is. Iemand die de boel een beetje met heel veel macht reageert. Dus ik dacht, misschien is het goed eens om naar zijn andere papers te kijken. En toen vond ik in een aantal van zijn andere papers ook problemen met mogelijk gefotoshopte plaatjes, met toestemming of geen toestemming die hij had gekregen om het onderzoek te doen met menselijke, met human subjects. En het lijkt toch wel dat hij in een aantal van zijn publicaties de regels niet heeft gevolgd. Dus ik had dan heel veel van zijn papers bekritiseerd online en daar was hij niet blij mee. En nu heeft hij een aanklacht tegen mij ingediend bij de procureur in Marseille.
En bent u daarvan geschrokken?
Ja, dat was toch wel heel spannend. En dat is inderdaad wel even schrikken. Want ik had gehoopt dat hij een antwoord zou geven op de vragen die ik hem had gesteld. Maar in plaats van daarvan heeft hij een aanklacht tegen me ingediend voor afpersing en intimidatie. En dat zijn toch dingen die ik niet gedaan heb in mijn eigen overtuiging.
En dat hydrochloroquine, ja, dat is al bijna geen wetenschappelijk onderwerp meer, maar dat is ook enorm politiek geladen met sommige politici die zich daar helemaal achter schaarden. Heeft u daar ook iets van gemerkt? Dat u de aanhang van meneer Trump achter u aankreeg hierdoor? Of ik noem maar wat?
Ja, het werd, want president Trump heeft over deze paper, waar ik dus dat kritische review over had geschreven, heeft daarover getweet. En ik denk dat dat de enige tweet is die Trump heeft gedaan over een wetenschapartikel. Dus in die zin was dat wel grappig.
Mm-hmm.
Maar het werd gewoon, in plaats van een wetenschappelijk debat, zou dit wel of niet werken? En wetenschap is vaak een heel genuanceerde aanpak. Het is niet zo van iets werkt helemaal niet of iets werkt helemaal wel. Vaak ligt de waarheid een beetje in het midden. Maar in de politiek, en zeker in de politiek van deze tijd, lijkt het erop dat je of voor het een of voor het ander moet kiezen. Dat er bijna geen middenweg meer mogelijk is. En voor een wetenschapper is dat heel bizar. Dat je, als je een beetje kritisch uitlaat over iets, dan word je gelijk in een bepaald politiek kamp ingedeeld. En dat is niet zoals de wetenschap werkt. Dus ik vind dat een beetje eng. Dat je, omdat ik kritisch was tegen die hydroxychloroquine paper, werd ik gelijk bestempeld als anti-Trump. En dat vind ik helemaal niet zo, dat het zo zwart-wit ligt.
Dat was toch echt 2 jaar geleden, was het toch ondenkbaar dat als je zegt dat een bepaald onderzoek naar een geneesmiddel wel of niet goed in elkaar zit, dat je dan ook meteen wel of niet tegen een bepaalde president zou zijn.
Ja.
Dat is een hele gekke wereld zijn wat dat betreft ingekomen.
Ja, en het is ook heel bizar en verontrustend dat heel veel wetenschappers die proberen om goede kwaliteit tweets te doen of andere posts op social media, dat die belachelijk worden gemaakt en zelfs bedreigd worden. Ik ben absoluut niet de enige wetenschapper die heel kritisch benaderd wordt, terwijl wij ons best proberen te doen om zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven. En vaak is die waarheid best wel lastig voor mensen om te accepteren, dat het niet heel eenvoudig ja of nee is. Het is in de wetenschap altijd zo van ja, maar alleen maar zo en dan is het wel waar, maar ja, Anders is het niet waar. En voor de meeste mensen is dat lastig te begrijpen en die willen gewoon een heel duidelijk ja en nee antwoord. En als je dat niet kan geven als wetenschapper, of als je tegen een bepaald principe bent wat zij beweren, dan word je als wetenschapper gelijkbaar bedreigd. En dat is toch een bizarre wereld waarin we nu leven.
Ja. Dank u wel, Elisabeth Bick vanuit Amerika. Fijn dat u ons zo vroeg voor uw tijd te woord wilde staan.
Graag gedaan.
Elisabeth Bick die blijft strijdvaardig. Die laat zich niet intimideren door zo'n rechtszaak. Maar dit is niet de enige zaak van een factchecker die nu onder vuur loopt en waar tegen juridische procedures lopen. Ken je nog meer voorbeelden, George?
Ja, als je er dan een beetje de geschiedenis op na gaat pluizen, en dat heb ik gedaan voor het verhaal dat wij hierover in de krant hebben, ja, dan kom je echt achter een ware stortvloed van dit soort rechtszaken. Van het wat verdere verleden tot nu. Mm-hmm. Een van de bekendste is misschien wel de beroemde zaak die Holocaust-ontkenner David Irving eind jaren 90 aanspande tegen historica Deborah Lipstadt. Zij had een boek geschreven dat heette Denying the Holocaust. Dat is in 1993 is dat uitgekomen. En daarin noemde zij hem onder meer gevaarlijk en zij bekritiseerde zijn manier van geschiedenis bedrijven. Mm-hmm. En vervolgens besloot hij haar aan te klagen voor smaad. Want dat is de gebruikelijke aanklacht bij dit soort zaken.
Ja.
Dat kwam in Engeland voor de rechter. En Irving, die Holocaust-ontkenner, had ook bewust voor Engeland gekozen, omdat daar de bewijslast ligt bij degene die smaad gepleegd zou hebben. Dus die moet bewijzen dat ze geen smaad hebben gepleegd. In de Verenigde Staten ligt die bewijslast precies omgekeerd en dat is net wat moeilijker.
Ja, ja.
Dus daarom ging die zaak voor de Engelse rechter. En dat kan, want het boek was ook in Engeland uitgekomen, dus dat was voldoende reden om die rechtszaak daar te kunnen voeren. Het is overigens op niks uitgelopen. Ja, er is een hele lange rechtszaak geweest, maar die Lipstadt is niet veroordeeld of zo voor smaad. Dus hij heeft die zaak uiteindelijk gewoon gewonnen. Het is een hele bekende zaak geworden, zelfs verfilmd in 2016. Als Denial heette die film toen, die heb ik een tijdje terug toevallig gezien. Dus ik moest daar meteen aan denken toen ik deze zaak onder ogen kreeg van Elisabeth Bick. Ja, met gelijksoortige afloop dus. En dat blijkt elke keer het geval. Als je dit soort zaken gaat pakken, dan wint meestal de journalist, de factchecker, de fraudeopspeurder enzovoorts. En eigenlijk nooit de persoon die zo iemand aanklaagt voor smaad. Heel af en toe wordt het op een akkoordje gegooid.
Ja.
Daarvan is het bekende voorbeeld in Nederland Pepijn van Erp van Stichting Skepsis. Die had een blog geschreven.
Wat is dat voor stichting?
Ja, dat is een stichting van sceptici die dus pseudo-wetenschappers bekritiseren. Alles van mensen die beweren dat ze UFO's hebben gezien en veetjes in het bos tot gebedsgenezers en mensen die zeggen dat ze aids kunnen genezen met een of ander natuurkruid of zo, weet je wel.
Ja, precies.
Noem maar op, echt van links tot rechts stellen zij aan de kaak als ze het wetenschappelijk niet in de haak vinden. En dat doen ze natuurlijk niet altijd even vriendelijk. Mm-hmm. Dus die mensen die krijgen ook veel kritiek te verwerken als ze weer eens iemand op de tenen hebben getrapt. En ik ga heel even de oorspronkelijke titel van het blogbericht opzoeken. Die heb ik hier ergens staan. Ja, hij had een blog gepost met de titel The Continuing Stupidity of Ruggero Santilli. Nou, je snapt wel, als je Ruggero Santilli bent, dat...
Vind je dat niet leuk?
Ja, dat is niet zo heel gezellig, weet je wel. Nee. En nou kwam, als je hem googelde, kwam dit ook nog eens heel erg hoog in de Google resultaten te staan. Dus deze meneer was daar zo niet blij mee dat hij een rechtszaak had aangespannen in de Verenigde Staten.
Maar wat beweert die meneer dat hij ontdekt had dan?
Ja, die meneer die beweerde wel meer dingen, maar in dit specifieke blogbericht ging het om antimaterie licht, dat je op een bepaalde manier tevoorschijn zou kunnen toveren en dat zou dan allerlei verborgen gebleven dingen in de wereld om ons heen onthullen. Maar antimaterie licht is een beetje onzin, want als je het hebt over licht, dat zijn fotonen, dat zijn lichtdeeltjes. Antimaterie bestaat ook, hè, dat is een soort spiegelversie van de gewone materie. Maar het grappige is, een antifoton is gewoon een foton. Dat is precies hetzelfde ding. Dus okay. Antimaterielicht is, nou ja, gewoon licht. Dus daar specifieke eigenschappen aan toekennen is gewoon een beetje onzinnig. Dat deed hij desondanks en daar maakte Pepijn van Erp in dat blogbericht, maakte hij daar gehakt van. Toen heeft hij, Santilli heeft dus hem aangeklaagd, maar niet alleen hem, ook Frank Israël, een astronoom, die was en is voorzitter van die stichting Skepsis, terwijl die Pepijn dat helemaal niet op een blog van Skepsis of zo had gepubliceerd, maar op zijn eigen blog, werd desondanks dus ook die Frank Israël en de stichting aangeklaagd. Ja, in de Verenigde Staten. En dan kom je op het moment dat je moet gaan beslissen, gaan wij nou mee procederen of laten we dit gewoon een beetje van onze kant gaan? En de conclusie was al vrij snel, ja, dat kunnen wij wel doen, maar die astronoom, die Frank Israël, die had een internationale carrière, die moest ook wel eens naar de Verenigde Staten vliegen voor een vakconferentie. En als je daar dan veroordeeld bent bij verstek, dan zou dat best wel eens een probleem kunnen geven. Misschien word je daar dan wel opgepakt en een boete opgelegd of iets anders. Ja, dus toen besloten ze toch maar te gaan procederen. Nou, dat kost bakken vol met geld. Die stichting is daar uiteindelijk een kwart miljoen euro aan verloren.
Een kwart miljoen omdat je een blogberichtje hebt geschreven over een figuur die beweert dat hij antimaterielicht anti heeft ontdekt. Ja.
Dit is dus het risico van als je als eenling gaat factchecken of bloggen of fraude opsporen. Zo'n rechtszaak, vooral in de Verenigde Staten en in Engeland, zijn razend duur. Want daar hebben ze iets dat heet discovery. Ja, ik wist dit een beetje vanuit televisieseries en films, maar veel verder liep mijn juridische kennis niet. Dus ik heb ook met een advocaat hierover gebeld die me een beetje heeft uitgelegd hoe dit werkt. Je hebt dus discovery, dat is de plicht in die landen om alles dat ook maar een beetje met die zaak te maken heeft aan de andere partij over te dragen. En dat moet dan allemaal op de juridisch correcte wijze. Dus daar heb je ook alweer advocaten bij nodig. Advocaatkosten in die landen zijn ook hoger dan hier in Nederland bijvoorbeeld. Ja, bij elkaar ben je dan alleen al bij die voorfase soms honderden duizenden euro's verder voordat je een keertje aan die rechtszaak kan beginnen.
Ja.
En dat is ook de reden dat ze het in dit geval uiteindelijk op een akkoordje hebben gegooid. Want ja, die van Erp, die zei ook, en ik heb hem opnieuw gesproken voor dit verhaal, die zei ook van ja, er was bij ons eigenlijk weinig twijfel dat wij die zaak zouden gaan winnen. Want wij hadden inhoudelijk gewoon gelijk. Die smaadclaim, ja, die sloeg eigenlijk nergens op. Maar zelfs als de rechter in hun voordeel had besloten, dan had die Santilli weer in hoger beroep gekund. En dan kost de volgende bak met geld aan advocaatkosten die je dan kwijt bent. En er zijn wel regelingen soms dat dan de verliezer betaalt. Maar dan zeg maar de eindrekening die je dan kunt indienen, zijn niet de werkelijke kosten. Dus niet alles valt daaronder. Dan heb je uiteindelijk nog maar een deel van die kosten afgedekt. Dus zij hebben toen besloten, ook om er sneller van af te zijn, van nou, we gaan die zaak maar settelen. En dan zetten we een streep onder de rekening. Dan loopt die in elk geval niet verder op. En wat ze toen uiteindelijk besloten hebben, dus de settlement die ze gekozen hebben, is om de titel, die vervelende titel die boven dat blogbericht stond, om die aan te passen.
En nog één keer, wat was die eerste en wat is het geworden?
Die eerste was nog één keer The Continuing Stupidity of Ruggero Santilli. De hele mooie titel natuurlijk. En de tweede is het overduidelijk sarcastische Florida Genius Now Sees Invisible Entities. Maar zijn naam is dus uit de kop. En hij wordt ook nog eens een genie genoemd. Dus blijkbaar was hij tevreden met de nieuwe kop boven het bericht.
Het is wel de duurste rectificatie ooit, geloof ik.
Ja, hebben we het met aanvullingen en verbeteringen in de krant toch meestal wat goedkoper voor elkaar dan. Ja,
Maarten, jij hebt in je leven ook heel veel gefactcheckt. Ja. En ook bij politiek gevoelige dossiers, zoals klimaat, virussen, vaccins, noem maar op. Heb jij het gevoel dat de sfeer grimmiger aan het worden is? Dat je vaker berichten krijgt van nu aanpassen, want dit bevalt ons niet en anders gonna sue your ass?
Nou, echt dat laatste niet. Wel, ik heb wel vaak ruzie gehad met mensen die natuurlijk helemaal niet blij zijn dat ik hun publicatie aanpak. Met name wetenschappers, weet je wel. Daar hangt er echt wat vanaf. Je hebt als wetenschapper iets onderzocht, iets gepubliceerd en daar zitten fouten in of je hebt het in de media overdreven of zo. Mm-hmm. En dat vinden wetenschappers nooit leuk als je daarop aanspreekt in factchecks.
Ja.
Ja, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat je dan daarna ook echt een jurist aan je broek krijgt. Maar misschien, ja, weet je, als ik dit hoor, weet je, dit is natuurlijk wel zo'n Amerikaanse geval. Dat is natuurlijk wel weer wat, het ligt anders. Ik denk dat we misschien geluk hebben gehad als Volkskrant dat we dat nog nooit hebben meegemaakt. En
dat misschien omdat we een wat kleiner taalgebied zijn, dat je toch minder snel ergens op de wereld gesuut kan worden of zo.
En academici laten het ook vaak niet zo heel erg oplopen dat ze dan echt naar de rechter gaan of zo. Is mijn indruk. Dus, nee. Maar ja, laat het afkloppen. Het is tot nu toe mijn ervaring. Ik weet het niet.
Ja, want die Raoul is ook gewoon een academicus, weet je wel. Dus het kan best gebeuren. En de advocaat die ik voor dit verhaal heb gesproken is advocaat ook voor de Volkskrant. Dus die heeft onze krant vast ook wel eens voor dit soort zaken verdedigd, neem ik aan.
Nou, we hebben wel eens een keertje gedoe gehad met de visserij. Wat was het ook weer? Zijn oud-collega Cor Speksnijder die
met of vissen wel of geen pijn konden lijden.
Ja, ja.
En toen zei de vissersbranche van, hey, dit bevalt ons niet, dit stuk. Ja. Want straks gaan ze vissen verbieden.
Ja.
En vissen kunnen helemaal geen pijn lijden. En dan kwamen ze met een onderzoek erbij en noem maar op.
Ja.
Nou, uiteindelijk hebben we die zaak gewonnen voor de Raad voor de Journalistiek. Omdat we gewoon genoeg mensen hadden gesproken om aannemelijk te maken dat verhaal gewoon klopte.
Ja, ja.
Wat ik wel merkte, want we hadden bij de Volkskrant een tijdlange factcheck-rubriek. En dan hadden we in het begin van die metertjes. Dus dan stond er bovenaan een uitspraak van een claim die iemand had gedaan. Van, ik noem maar wat, als je muziek luistert voordat je geopereerd wordt, dan heb je 50 keer zo snel herstel of zo. Weet je wel, zo'n typische claim. En dan stond er onderaan zo'n stoplicht met klopt niet of ongefundeerd of grotendeels waar.
Of continuous stupidity.
Ja, continuous stupidity. En dat leverde heel vaak gedonder op. En soms vond ik dat gedonder ook wel terecht. Omdat, weet je wel, dan had die wetenschapper die had iets gezegd. Dan had vervolgens het persbureau van de universiteit, die natuurlijk ook gewoon aandacht wil voor de universiteit, die had er een schepje bovenop gedaan. Dan vervolgens had een journalist van een andere krant, die dacht zo van, nou, het is leuk, maar als ik er nou nog een schepje bovenop doe,
die had dan er weer nog een schepje bovenop
gedaan. Ja, dan wordt het nog leuker en dan wordt het nog beter gelezen. En dan waren er uiteindelijk twee schepjes bovenop gedaan. En dan leek het gewoon door zo'n metertje, alsof die wetenschapper die eerste claim had gedaan, alsof die een soort verkoper was in een slechte tweedehands autoverkoper in een glitterjasje.
Ja.
Terwijl het te veel genuanceerder zat van waar nou eigenlijk de fout was gemaakt. Dus toen zijn we op een gegeven moment gestopt met die metertjes en meer een soort eindconclusie zo van, joh, onderzoek deugt wel en daar staan de nuances goed genoemd, maar in het persbericht van de universiteit schieten ze uit de bocht, want zo, punt, weet je wel. En dan had je, dat is misschien minder spannend om te lezen, maar ik merkte wel dat het een wat vaak een natuurgetrouwer beeld gaf van wat hier nou echt aan de hand was.
Ja. Dus ja, want ik kan me ook die man van die rechtszaak met Pepijn van Erpen, ik kan die man wel voorstellen als jij alsmaar, als je je eigen naam googelt en je ziet alsmaar weer continuous stupidity met jouw naam erbij, dat je dat niet leuk vindt. Maar, maar ja, dat die gang naar de rechter, dat is wel weer een behoorlijk schepje erbovenop, denk ik.
Ja, dus, ja, je kunt dat om verschillende redenen doen natuurlijk. Je kunt gewoon heel graag willen dat die titel verdwijnt. Nou, dan denk ik, had misschien wat makkelijker.
Stuur een mailtje.
Dan die rechtszaak. Maar je kunt ook hopen dat je weer aandacht voor je zaak genereert. En dat is bijvoorbeeld wat ik hier bij Elizabeth Bick denk ik van ja. Ik bedoel, we weten niet waarom die DJ Raoul die rechtszaak heeft aangespannen. Maar er is natuurlijk een soort publiek debat gaande. Als je dan kan schermen met een rechtszaak, dat is PR-technisch misschien wel handig. Ja. Dan zaai je toch weer wat twijfel over de positie van je tegenstander.
Ja, heb je die DJ Raoul eigenlijk zelf ook gesproken erover?
Nee. Die heb ik zelf voor dit verhaal niet gesproken. Ook omdat zijn reactie al in andere kranten en andere verhalen hierop naar buiten is gekomen. Dus zijn standpunt hierin is wel duidelijk. En ja. Het verhaal gaat ook breder over dit soort, over dit fenomeen en niet zozeer over of zijn artikel nou wel of niet klopt. Weet je wel, als het daarover gegaan was, dan had ik hem natuurlijk zelf nog even opgebeld.
Ja, het is natuurlijk wel zo inderdaad, dus van ja, die mevrouw heeft ons gefactcheckt en er komt dit en dit en dit uit. Of je zegt van, die mevrouw die wij aanklagen wegens smaad en laster, wegens en omkoperij, die heeft ons gefactcheckt en puntje. Het is een totaal ander sfeertje creëer je daar natuurlijk meteen mee.
Ja, absoluut.
Maar tegelijkertijd kan het ook de andere kant op gaan. Hè? Dat daardoor juist de factchecker meer aandacht krijgt voor zijn werk. En meer aandacht voor het fenomeen factchecken. Misschien ook wel financiële steun voor dit soort ellende.
Het staat bekend als het Barbara Streisand effect. Wat ik een hele mooie naam vind.
Ja.
Dus is ooit een keer gebeurd toen zij een nieuw huis in, uit mijn hoofd, Malibu gekocht had. En daar waren foto's van gepubliceerd. Toen is zij naar de rechter gestapt om de publicaties van die foto tegen te houden. Maar ja, dat genereerde zoveel aandacht voor haar huis in Malibu, dat de schade natuurlijk echt 20 keer groter was voor haar dan als die foto's gewoon ergens waren afgedrukt. Dus vandaar de naam het Barbara Streisand effect.
Ja, want eigenlijk als die meneer Raoul die zaak niet had aangespannen, dan hadden wij waarschijnlijk ook deze podcast er weer niet over gehad. Had jij je coververhaal voor zaterdag in de krant hier niet over geschreven. Dus hier is toch sprake geweest van het Barbara Streisand effect.
Zeker.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Elizabeth Bick, George van Hal en Maarten Keulemans. Ook dank aan ons team achter de schermen, Corinne van Duin en Daan Ofstee. Wil je de volgende aflevering van deze wetenschapspodcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer!
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.